Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Hour of Power. Je gaat in deze uitzending, want we zijn al helemaal in kerstsfeer, een aantal prachtige kerstliederen horen. Sheila Fuller spreekt over in vrijheid leven. En ik vind het heel bijzonder, want er zijn veel sprekers geweest in de Crystal Cathedral, maar één ervan was wel heel bijzonder. Henri Nouwen. Die bekende priester die zoveel boeken heeft geschreven en waarvan we regelmatig ook de toespraken in de Crystal Cathedral uitzenden. En heel leuk en heel mooi. Een commissie heeft 50 boeken op spiritualiteit gelezen en het boek Eindelijk Thuis, het verhaal over de verloren zoon van Henri Nouwen, is gekozen tot het beste spirituele boek van 2011. Kerst is de maand van geven en ontvangen. En het is mooier te geven dan te ontvangen. Maar als je geeft, dan ontvang je ook veel. En daarover praat ik met André en Marianne de Witte. Ze hebben 3 adoptiekinderen en 5 pleegkinderen. Een groot gezin waarvan alles aan de hand is. En waarom ze dat doen en vanuit welke gedachten, vertellen ze straks in Hour of Power. Ik verheug me er erg op. En wij gaan naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Welcome, people of God, to the house of the Lord. It's Sunday morning. How precious.
It's a beautiful, beautiful morning. I'm so pleased that you are here today. You know, God sent you an invitation and said, come. Come see me, come hear me, come spend a few hours with me. And you said yes, and here you are. And God wants you to know, it pleases him that you are here today.
So turn to someone close to you and shake their hand and give them our line, God loves you and so do I. So this is the day that God has made. We are rejoicing. We are glad in it. And Lord, thank you that we are believers, that we've been coming along through life, and you have put us on a path to go to church on Sundays and look at happy faces and see some faces that are sad and need prayer, and we pray for them. Yes. And, oh God, these 60 minutes, we're close to you. Your Spirit is here. We feel it. We need you. Amen. 6 months, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at the words and wondered what kind of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." This is the word of the Lord. C.S. Lewis, raise your hand. Oh, that's fantastic. Because my guest this morning is his stepson, Douglas Gresham. Over 50 years ago, C.S. Lewis created a land of wonder in his words and enchantment, and he called the place Narnia. Since then, over 60 million readers have discovered that wondrous mythical world. Six further books followed to become the immensely popular Chronicles of Narnia. Now, welcome Douglas Gresham.
Good to see you again, Robert.
You were with us a few years ago.
I was indeed.
Thank you for coming back.
My pleasure entirely. I love being here.
Thank you. Why?
Look around. Who wouldn't?
Thank you. Tell me, how did you get connected with C.S. Lewis?
Well, that started when I was a very small child, and my mother came back from a visit to England with copies of the Narnian Chronicles that were then written. This is in 1952, and proceeded to read them to me, and I began to read them myself. Subsequently, a little while later, my mother and father split up. My mother took myself and my brother to England, and we settled down there, and a while after that, she married C.S. Lewis. So that was really how it all sort of came about. Originally, my mother was married to C.S. Lewis on only a formal registry office marriage as a charitable gesture typical of him to allow her to stay in England when the authorities were about to expel us all. Shortly after that, she was diagnosed with terminal cancer. And when she was dying in hospital, Jack, my stepfather's nickname was Jack, decided that he wanted to marry her before God. So he did, and she was sent home to die in her husband's house. We prayed a lot, and she lived for another 4 years.
Oh, wonderful.
The happiest 4 years of either of their lives, as it happens. And then, of course, she did die as the cancer reemerged. And Jack became my sole parent, and he was a very good one.
You call him Jack.
Ah, Jack was his nickname from very young childhood. He had a friend in the village he lived in who was a little dog called Jaxie. And one day the dog was accidentally killed, so Jack decided that he was going to call himself after this friend forever. Went home at the age of four, told everybody his name was now Jaxie, and he wouldn't answer to anything else, and it stuck for the rest of his life.
Tell me. Well, don't tell me. I think I know, but lots of people yet do not know the name C.S. Lewis. Why is it so famous to Christians? And what kind of a man was he, to say nothing of what kind of a father?
He was, to start with the last part of the question, he was a wonderful stepfather. I think there's a very difficult balance when a man has to take over from another man as a parent, as a father, not to push too far and too hard, but to be there at exactly the right time and exactly the right strength. And Jack got it right, as far as I was concerned. I couldn't have found a better stepfather if I'd searched the entire world. What sort of a man he was, what's lost in all of the films about him and books written about him, was his enormous sense of fun and sense of humor, much of which does come out in the Narnian Chronicles. But, I mean, nobody could create a character like Reepicheep, for example, without having a sense of fun.
And who is that?
Reepicheep is a valiant Sir Galahad figure of a mouse. He's about 2 feet tall, and he has all the courage in the world and great spirit. And you'll meet him in the movie. He's delightful. He starred in our movie Prince Caspian, and he comes back even stronger in Voyage of the Dawn Treader. But Jack had this great sense of fun. You couldn't be with him for 5 or 10 minutes without roaring with laughter. Great entertainer, great full of life man, and one of the most deeply committed Christians I think I've ever met in my life. He didn't so much preach to me as set an example.
How did he become a Christian?
He became a Christian way back in...
As a child?
No, not as a child. He was an atheist until he'd been through the First World War, fought in the trenches. He was at university at Oxford, and he discovered, much to his distress, that all of... He was an atheist, mind you, confirmed atheist. He discovered that all of the people he liked the most, all the people whose speech and language and conversation made most sense, we all seemed to be Christians. It was almost as if someone was trying to tell him something. And slowly, by the power of intellect and the conversations with his friends like Tolkien and Hugo Dyson and others in Oxford at the time, he began to realize that the great myths that he loved so much in ancient Greek mythology and so forth were in fact man's blind gropings for God. But the true myth, the gospel, was God explaining himself to us. And he realized that God really did exist and became a Christian. I think he was about 30 at the time. And in actual fact, his final turning to Christ happened when he was on a family outing to Whipsnade Zoo. And he rode in his brother Warney's motorcycle sidecar. And he could never quite explain what happened, but he said that although he was a theist at this stage, when he got into the sidecar at home, he didn't believe that Jesus Christ was God, the Son of God. When he got out of the sidecar at the other end of the trip, he did believe it. So I always told him something to do with Warney's driving. But that's how it happened. He became a Christian, committed his life completely and utterly to Christ.
You are a personal, strong believer in Jesus Christ.
Well, I have to be. There is no alternative.
I was going to ask you why. There is no alternative.
There's nowhere else.
There is no other option.
That's right. That's right. I think if you follow Christ, you soon become aware that there is absolutely no substitute.
That's right.
For Jesus Christ.
How do I say thank you?
You don't have to.
Okay.
Thank you.
God bless you.
God bless you too, brother.
Het koor van de Crystal Cathedral Academy zong Sing Noël. Ja, en dat was een oproep om de boodschap van Jezus serieus te nemen. Dat is namelijk, heb je naaste lief als jezelf. Eén zinnetje gezegd, maar doe het maar eens. Bijvoorbeeld, er zijn in Nederland heel veel jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Door allerlei situaties en uit huis worden geplaatst. Er zijn heel veel kinderen in de wereld die geen ouders meer hebben en die een pleeggezin zoeken. En wie doet dat? Nou, ik heb hier twee mensen die dat met vreugde doen. André en Marianne de Witte uit Gouda. Al vele jaren zorgen zij voor kinderen die vaak een probleemachtergrond hebben. En dat doen ze met hart en ziel. En goedemorgen. André en Marianne de Witte uit Gouda. Hoe kom je erbij om 3 kinderen te adopteren en voor nog eens 5 kinderen te zorgen als je pleegkind? Wat doe je er op dit moment?
Ja. Nou, wij konden geen kinderen krijgen en toen is het voor ons geen issue geweest van nou, dan gaan we bij de pakken neerzitten. We hebben andere mogelijkheden gezocht en gevonden. We hebben 3 kinderen geadopteerd en ja, ons hart was eigenlijk nog groot genoeg. En toen hebben we nog, toen zijn we de pleegzorg ingegaan, zeg maar. En ja, dat doen we met veel liefde en heel veel plezier.
André, kun je iets vertellen van de 3 kinderen die jullie hebben geadopteerd en hoe dat ging?
Hier zit er een op de bank.
Nou, dat is onze tweede en... Ajanta is onze eerste. Die was 6 weken oud toen we hem kregen. Dat is echt een heel klein mannetje. Hebben we wel met heel veel moeite gekregen. Maar des te meer zit hij ook in ons hart natuurlijk. En daarna kwam Saranga. Dat heeft ook weer even geduurd. Ja. Het is niet makkelijk geweest. Helemaal niet, want adopteren doe je ook niet zomaar. We hebben sowieso wel de leiding van God hierin gezien.
Ja, het was heel
nou,
bijzonder.
Omdat het heel bijzonder was. Want elk kind wat we hebben gekregen, is van God gekregen. En anders kan ik het niet zeggen.
Maar leg dat eens uit.
Nou, allereerst Ajanta. Toen wij hem gingen halen, waren we daar bij de rechtszaak. En die rechter zei van, nou, het gebeurt niet. Je krijgt hem niet mee. En onze wereld die stortte in elkaar. Van, ja, hoe moet het dan?
Ja, we hadden al 3 weken voor hem gezorgd in het hotel, zeg maar.
Ja.
In Sri Lanka, ja.
Ja. En eerst hadden we zoiets van, we gaan dan maar weer weg. Maar nee, er is toch nog hoop. Laten we dan in hoger beroep gaan. Misschien krijgen we hem dan mee. Maar dat ging ook niet lukken. Want dan had je maar 2% kans dat je hem meekreeg. En dan gaan we er maar voor bidden. Het is echt ongelooflijk. Maar op een gegeven moment werden we weer opgeroepen door dezelfde rechter. Van je mag weer terugkomen. Dus wij gingen dan terug. En toen was het ineens wel goed. Maar er zijn van die parkwachters, die zeiden van, nou, wat hier gebeurt is echt een wonder. Het is nog nooit gebeurd in Sri Lanka dat een rechter...
Een wonder van boven. Een wonder van boven.
Ja, dat een rechter op zijn besluit terugkomt. Ja. Dus dat was al een wonder.
Ja.
Daarna Saranga. Nou, dan dachten we, dat zal wel wat makkelijker gaan.
We hebben vijf keer onze koffers gepakt. Zeiden ze, je kan vertrekken, maar...
Maar ook dat niet. Het was weer een gebedszaak.
Maar het is wel de moeite waard. Moet je kijken.
Ja, zeker.
Is ooit iemand met zo'n hartelijke lach gezien?
Het is ook zo'n prachtkind. Het is heerlijk.
Hey, Saranga, voel je nou een echt kind of voel je een adoptiekind?
Nee, ik voel me...
Dus het zijn echt je vader en moeder?
Het zijn echt mijn vader en moeder.
Ja.
Heerlijk.
Ja. Waarom heerlijk?
Nou, ze zorgen goed voor mij. Ik krijg goed te eten thuis.
Ik
vind het heerlijk. Heerlijk in Gouden gewoon. Heerlijk met mijn familie. Broers, zusjes. Ik heb het gewoon fijn met de pleegkinderen. Thuis is geen problemen verder. Geen ruzies.
Nee, het is echt...
Nee.
Nee, ze was een meningsverschilletje al. Maar dat is overal. Ja.
Die vechten elkaar nooit de tent uit.
Nee.
Naast pleegkinderen, of je adoptiekinderen, heb je ook pleegkinderen. En vaak zijn dat kinderen waar een probleem aan vast zit. Want waarom worden kinderen uit huis geplaatst meestal? En zoeken dan een pleeggezin, jeugdzorg?
Vaak zijn het kinderen die verwaarloosd worden in hun eigen gezin. Moeder verstandelijk beperkt. Ja, of mishandeling ook, ja. Moeder die ziek is. Het is zoveel gebrokenheid. Dat is zo divers, dat is bijna niet...
Kun je één voorbeeld noemen van een kind waarvan je dacht... Begin eraan, maar jongen, wat een leed.
Moeder verstandelijk beperkt. Gewoon niet de mogelijkheid om voor het kind te zorgen. Dat vind ik echt, dat is heel pijnlijk. Want ze willen het wel heel graag. Want de liefde is er wel, maar dat is gewoon geen mogelijkheid.
En dan komt zo'n kind bij jullie? En dan?
Wat wij het allerbelangrijkste vinden.
Nou, eigenlijk kwam het meer op ons pad. Want toen wij begonnen met pleegzorg, wij wilden eigenlijk eerst weekendopvang doen en crisisopvang. Maar we waren nog bezig met de gesprekken en dan komt er ineens een kind op je pad van... Ja, wij zitten nu met een kind. Kan die mee op vakantie? En we moeten proberen. En ja, wat zeg je dan? Nou ja, kom maar.
Ja, armen wijd open.
Armen altijd wijd open, maar ja. Laat de kinderen het op mee komen, dus ook bij ons. Ik vind het prima. Ja. Het gaat eigenlijk goed. Zo'n jongen, dat gaat nu echt heel goed. Die woont nou langdurig bij ons. Terwijl het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was, maar we hebben ineens een kind langdurig.
Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder dat als je toch kinderen met problemen onder je dak krijgt, dat moet de nodige zorg geven en stress. Maar jij zit hier volop te stralen. Ik zie zoveel liefde, ik zie zoveel warmte.
Weet je, het belangrijkste van wat je een kind kan geven is de basis. De basisveiligheid. En dat is belangrijk voor ieder mens. De bevestiging van je mag er zijn. Jij bent wie je bent. Je bent goed. God heeft je gemaakt zoals je bent. Prima.
Ja. Want jullie zijn overtuigde christenen. Ja. Maar de kinderen die bij jullie komen, niet.
Totaal niet.
Nee. Hè? Nee, maar ze willen...
Nou, we gaan even luisteren naar Saranga. Totaal
nou,
niet.
Dylan kwam bij ons in huis en die was totaal niet christelijk. Andere muziek enzovoort. Totdat we op vakantie gingen.
Laat ik even vertellen wie Dylan is, anders snappen we het niet. Dylan is een jongen die hier woonde en zijn twee pleegouders zijn door Tristan van der Vlis hier in april doodgeschoten in het winkelcentrum. Dus hij had helemaal niemand meer. En toen is hij aan jullie zorg toevertrouwd.
En Dylan, die hebben we liefde gegeven. Dat was het enige wat er was. Laat het uitstralen dat je liefde voor hem voelt. Aangeraakt, heel voorzichtig. Eerst gewoon eens even over zijn wang geaaid. Toen zat hij een keer naast me op de bank. Toen heb ik de hele tijd in zijn nek zitten kietelen. Ik zeg, vind je het lekker? Ja, zegt hij, ga maar door. En toen hoorden we dus van zijn gezinsvoogd dat hij nooit aangeraakt wilde worden.
Wat kunnen je nu jullie kinderen meegeven?
Dat ze mogen zijn wie ze zijn. In Jezus.
Ja, dat is lijkt me wel het belangrijkste. Ja. Komt maar ook, goed. Ja, je hoeft niet boven je kunnen te presteren.
Nee.
Gewoon ook op school gaat het niet. Ja, dan misschien een niveautje lager. Maakt allemaal niet uit. Het is niet belangrijk als je er maar komt.
Ja. Ja. Is dat als je nou je pa moet omschrijven of omschrijven je moeder?
Een lekker wijf. een mooie vrouw. Een echte moeder voor mij.
Ja.
Ja, ze doet veel voor me. Ik mag veel. Ik mag heerlijk veel.
Ja.
Dus ik heb het goed thuis.
Ik zie dat jij een armbandje om hebt. Wat staat erop?
God is heilig.
En geloof je dat ook?
Ja, geloof ik zeker. En,
je speelt mee in kerkdiensten.
Ik speel mee in kerkdiensten.
Ja, op je...
Nou, in de kerk dan op een drumstel.
Ja.
Maar af en toe, we hebben ook catechisatie van de kerk. En daar hebben ze ook een bandje. En ja, daar heb ik me ook voor ingeschreven. En daar speel ik ook gewoon mee.
Nou, nog even over je pa, hè? Want die heb je nog niet genoemd.
Mijn pa, ja. Een man die hard werkt voor ons. En die ook gewoon veel liefde geeft aan zijn gezin. En dat is wel nodig, denk ik.
Je bent opgegroeid in, dat hebben we gehoord, een mooi gezin. Wat is je droom? Want dan kun je ook dromen natuurlijk als je een goed gezin bent grootgebracht.
Mijn droom is om drummer te worden. Het liefst bij Hillsong.
Hey.
Hillsong. Hillsong United.
Niet minder, hè? Ja.
Nee. Hillsong. Lijkt me super vet. Ja. Dus,
Hillsong is een van de meest populaire christelijke bands, hè?
Ja.
Want ja, je hebt nou dat ding bij je. Dit kan jij mooi.
Ja?
Ja, ik wel.
Okay, gek maar eens.
Wat is het eigenlijk voor een...
Het is een Afrikaans instrument. Het heet de djembe.
Helemaal goed, helemaal goed. Kun je Stille Nacht ook spelen of niet?
Mag ik daar een verhaal over vertellen?
Ja, tuurlijk.
Dat is super. Mijn moeder is een keurige, degelijke oma, grijs knotje, geweldig. En ze waren met de kerstdagen bij ons een aantal jaar geleden. Sarang zat namelijk niet zo heel lang op drumles, maar goed, hij kon alles drummen. En op een gegeven moment was ik oma en Sarang er kwijt. En ik hoor hem drummen en ik denk, nou, huisvolvisite, hè. Dus kom ik boven en zegt die oma, ik ga Stille Nacht drummen. Wil je meezingen? Dus Saranga ging helemaal uit zijn dak op zijn drumstel en oma die stond Stille Nacht te zingen. Geweldig!
Ja, mooi. Kerstdagen komen eraan. Wie is Jezus voor jullie?
Jezus is voor mij een vaste rots. Want als ik daar niet op terug kon pakken en vast kon houden en op kon staan, zeg maar, dan hadden we het ook niet gered.
Nee, nee, echt niet. Nee. We ervaren Jezus in ons werk, maar ook in ons gezin. We worden allebei, we worden gewoon rijk gezegend. En je hoeft je eigenlijk alleen maar over te geven. En dat is best moeilijk om je over te geven aan Jezus. Maar doe het maar gewoon, want je kan het gewoon niet alleen. En dan zal je ervaren dat Hij komt. En dat hebben wij echt ervaren in ons gezin, in ons werk. Hij is er altijd.
En voor jou, Saranga?
Voor mij is Jezus een goede vriend. Ik beschouw hem ook gewoon echt als een vriend. Hij... Ik denk dat hij me nooit teleur zal gaan stellen. En ik vertrouw wel op hem. Gewoon op, ook in de toekomst zie ik hem ook wel zitten.
Wat is jullie kerstwens voor kinderen in problemen?
Dat iedereen gewoon een plekje heeft waar hij veiligheid voelt. Ik zeg wel eens, als ieder wiegje op de goede plek stond, waar hij geboren is, dan zag de wereld er heel anders uit.
De krippe stond in ieder geval op de goede
die
plek.
Die stond op de goede plek.
Oké.
En die heeft er gestaan, dus ja.
Vrienden, hartelijk bedankt dat jullie hier wilden komen vertellen. En fantastisch, dat hart openzetten. Jullie kijken heel regelmatig naar Hour of Power voordat jullie naar de kerk gaan. Je moet verplicht kijken, Saranga.
Nee.
Vind je dit mooi, de uitzendingen?
Ja, ja, vooral zingen vind ik erg mooi, hoor. Maar daar hou ik gewoon van. Dat, ja.
Okay.
Ik heb wel te fluiten, te zingen, dus...
Okay. Heb ik voor jou ons nieuwe boek, Ik ben met je, Woorden van Jezus. 365 dagen overdenking is net uit.
Oh, dus,
dankjewel. Okay.
Voor jou heb ik, en die is helemaal net uit, de nieuwe cd Carried by Grace, gedragen door genade.
Ja.
En het is echt heel mooi. Prachtige samen.
Ga ervan genieten.
Ja, geef jij die aan oma.
Komt goed.
Ja, jij krijgt een paar dingen meer van mij. We hebben al een paar keer in de Christelijke Cathedral hebben Nick Vukovic gehad. De jongens onder arm en benen.
Oh ja.
Prachtig verhaal. Ga jij die eens met je maten bekijken?
Okay? Best.
Okay. En ik heb voor jou, ik ben net uit Egypte terug. En dit heb ik meegenomen. Dat wordt door Koptische jonge christenen gemaakt. Een houten kruis. Dus, hang hem om. En draag hem.
Ik zal
met trots.
Dragen.
Oké. Okay. Ja, vrienden, geweldig. En dankzij jullie krijg ik ook het kerstgevoel. Oké. En wij gaan bijna terug naar de Christelijke Cathedral. We hebben nog een vraag aan u.
Jezus' woorden, ik ben met je. Dat is de kern van de wekelijkse boodschap van Hour of Power. God houdt van u en ik ook. Dat is het hart van Hour of Power. Vindt u het belangrijk dat we iedere week mensen hoop geven? Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat dit gehoord wordt op televisie. Uw hulp hebben we nodig om deze hoop uit te dragen. Met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie van geloof, hoop en liefde. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Zonder u geen programma. Wilt u donateur worden? Dan ontvangt u van ons dit prachtige welkomstgeschenk. Een bijzonder Bijbels dagboek met een geweldige waarheid. Ik ben met je. Elke dag. Meld u nu aan als nieuwe donateur en steun onze uitzendingen. Ga naar www.hourofpower.nl of bel 035-538-0588. Dit bijzondere dagboek geeft inspiratie voor uw leven. Elke dag. Dank u wel voor uw steun.
many of you who know me know that my husband is a runner. And I should be such a runner, but my husband is a runner, and he goes out every other morning and he runs for about 30 minutes. And one morning, Jim had no sooner left to go on his run. I had just finished, come out of the shower, was wrapped in my robe, my wet hair all up in a towel, and I decided to go out and get the newspaper. And as I went out and the door slammed behind me and I picked up the newspaper and I went back to get back inside, I realized I had no key. I was locked out. And I had nothing I could do but wait for Jim to come back from his 30-minute run. Today we live in a world where people are feeling like they are out of control. They do not have the keys in their hands. They feel imprisoned and they don't have the key to get out. Or they feel locked out of opportunities and they don't have the key to open the door to get into where they want to go and where they need to go. We feel like our locus of control is out there and we have no control over what we are doing with our life. And I feel that that's a lot of the challenges today with our people, with this economy and the challenges that have come with it, is the fact that we do not feel like we have the keys in our hand to do, to get out or to get in, whichever one it is we need to do. Well, we heard a little bit about C.S. Lewis, a remarkable classic. In my opinion, one of the best, if not the best, English writers ever. Writers regardless of nationality. Well, there's another wonderful English writer, and most of us love to see and watch his story this time of year, and that is Charles Dickens. And most of you are familiar with Christmas Carol, of course. But he also wrote a story. It was a series of novels that appeared and were published bit by bit between 1855 and 1857. And then that story was called Little Dorrit. And I don't know that many people are that familiar with the story of Little Dorrit. But I find it a fascinating story because Little Dorrit is set in the Marshalsea prison in London. The Marshalsea prison was a debtor's prison. And when people couldn't pay their debts, they were thrown into the Marshalsea prison. In fact, Charles Dickens' own father was in the Marshalsea prison when he was 12 years old, and that's what inspired him to write this book and to set the novel there. Well, the story opens up with a child being born in Marshalsea prison, and that child was a little baby girl named Amy Dorrit. She was born to William Dorrit, her father. Now, William Dorrit was the prisoner. He was not allowed to leave the prison. Amy Dorrit, being born there, it wasn't her debt. She was allowed to come and go. She lived in the prison. She slept there at night. But she was allowed to come and go as she wanted to and wander the streets of London and get a job sewing and bring the money back home. But in order for Amy Dorrit to get out of the prison, she had to pass through the big, heavy iron prison doors. Standing at those prison doors was Master John Chivery, the senior, and Master John Chivery, the junior. They were the turnkey of the prison. They had the keys to the prison. And they would let her out when she wanted to go out. She had to be back before the bell rang at night so she could get back in, because otherwise she would have to sleep on the streets of London. Well, then, wonder of wonders, they find out that William Dorrit has been an heir of an immense fortune. He's able to pay off all his debts. He's able to leave Marshalsea prison. And they have a big parade and a big send-off as he and Amy Dorrit leave Marshalsea prison. And the story continues and shows us and takes us through the Dorrit family life as they live with more money than they know what to do with, surrounded by their fine trappings, as I will call them, because William Dorrit, even though he had been physically released from his prison, he was still psychologically imprisoned. Because he continues to be haunted by the social stigma that he had been in prison, He was continually haunted by the feeling that he was a failure. And he worries that even though he has all this money, and now he's rubbing shoulders with a socially elite in London, that they will discover he's an imposter. And he died a very unhappy and fulfilled man because he never, ever got free. He was never set free from his prison. I dare say that many of us today, even though this was written back in 1855 through 1857, many of us today can relate to the story because many of us feel locked in or shut out. We feel locked in through our feelings of failure. We feel locked in by our worries, by our feelings we haven't measured up, shame. Some of us are locked in or locked out because of bitterness that we hold against somebody who has hurt us and wounded us. And we actually put up those prison walls to protect our hearts and our souls from being hurt even further. Much like William Dorrit, we say, go ahead and open that door, but I'm going to just stay back here. Because I'm going to guard myself from being hurt again. Many of us are feeling imprisoned. And so we need to be set free. Yes? Now, some of you may not be ready to be set free, but most of you are saying to me today, yes, Sheila, I want to be set free. Yes, I don't want to be under this domination of depression anymore, or fear, or shame. Have you, any of you heard of Corrie Ten Boom? Corrie, when she was just a little girl, she was getting ready to go on the train with her dad, and they were on their way to Amsterdam, probably from Harlem, because that was their hometown. And she said, Daddy, you know, I don't think I have the faith to be a martyr. And her dad said to her, Corrie, did I give you the money for this train ticket yesterday or even a week ago? No. I wait until we're just about ready to get on the train, and then I give you the money because you didn't need it last week. You didn't need it yesterday. You need it now that we're getting on the train. So here's the money for your train ticket. He said, God is the same way with our faith. When we need it, that's when he'll give it to us. I have to say, I felt the very same way as Corrie. I wondered, God, do I have the faith to be a martyr for you? Do I have the faith to live sacrificially for you? Do I? I always wondered. And I drew strength from that story of Corrie. And I'm learning that today, God is giving me the faith that I need when I needed it. Well, that first train trip for Corrie as a little girl foreshadowed a more ominous train trip for her later down the road. When she was imprisoned in a jail in Harlem, because she and her family had harbored Jews during World War II. She was called, was put on trial by a German guard there in that Harlem jail. Her turnkey, so to speak. He called to her and he started asking her questions. He was trying to trick her into disclosing the whereabouts of the Jews that they had hidden away. And Corrie was very, very astute in her answers. And in the process, she began to witness to her German guard. He became intrigued and wanted to know more. And he would ask her questions about her God because he was beginning to be afraid for his family back in Germany. And Corrie ministered during her trial to her guard, to her turnkey. Then she was shipped from that jail to the Ravensbrück concentration camp. She was put on another train, and that train is when God gave her that faith that her daddy had promised her God would give her when she needed it. Because she and her sister Betsy, off they went to Ravensbrück. And that's when her trials really began. She saw and heard of her father losing his life. She saw and heard her sister Betsy losing her life. And yet, Corey continued to praise God in her prison. And then one day she was called by the prison guard at Ravensbrück, her turnkey. She didn't know what to expect when he called her to his office. But she was given this note, a card that was stamped in German, Entlassen, means released. She was set free, miraculously. Think of it. Can you even imagine being in a concentration camp like that, where you saw your family losing their life and getting a card that says, free, free, you've been set free. Wow. 1 week later, all of the women her age were exterminated. Turns out, it was a clerical error. God divinely set Corey free because, you see, God was the ultimate turnkey. He was the one who set her free with his miraculous power. The Apostle Paul likewise found himself in prison in Philippi. He had been beaten before he was put in prison. And then he and Silas were put in chains while they were there in prison. And what was their response? What was their response to their trial? What was their response to their imprisonment? Well, it says this in Acts 16. At midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. That was their response. And suddenly there was a great earthquake, and the foundations of the prison were shaken, and the doors were opened, and everyone's chains were loosened. They were praising God in the midst of their prison, and God released them. In fact, their guard, their turnkey, he was so afraid for his life because he thought, all of them are gone. They've all escaped, and now my life is on the line, that he had a sword, was ready to fall on it when Paul and Silas said, stop, stop, we're here. We haven't gone anywhere. So impressed with them was this guard that he said to them, what do I have to do to be saved? They said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Later, he wrote to the church at Philippi in Philippians 4, do not be anxious about anything, but in every situation, in every trial, pray with thanksgiving. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. The Greek word for guard in there is phroreo, which is a military term, and it means to guard, to protect, to keep. In this case, we want that peace to protect our hearts and minds. We want Jesus' peace to protect us. Praising God, praying with a praising attitude, praying with a believing attitude, that is a turnkey. That is a turnkey that can help us discover God's liberation, freedom, as well as his protection and his guard. He can guard your hearts and minds and souls through him. So we are celebrating the birth of a child. We are celebrating the coming of Jesus Christ, God's Son, who was born to set you free, to set you free, to set you free. Free from your fears, free from your shame, free from your feelings of lack of success, of failure. Jesus was born to set us free. You can be set free. Do you want to be? Do you want to have true freedom? Do you want to go out there? Do you want to be no longer locked in or locked out? Then let Jesus save your life. All you have to do, like the jailer in Paul's prison, is believe. Believe in the Lord Jesus Christ, and you shall be set free. Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Almighty God, Holy Spirit, we ask you today to set us free. We take the keys of our life and we turn them over to you. We turn the keys over to you and ask you to be the turnkey to open doors and protect us and guard us. Oh Lord, it is for you we live. We want to believe in you and live for you and you alone. Oh Jesus, be born in us today. Amen.
Now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out, in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter, and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset, no dawning, only eternal life forevermore. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. En ik hoop dat u en dat jij op een of andere manier bent aangeraakt door wat je in dit programma hebt gezien en gehoord. Volgende week hoopt de jonge dominee Schuller te spreken, Robbie Schuller, begenadigd spreker. En hij zal het hebben over: als God spreekt, hoe reageer je dan? Geloof of ongeloof? En dat naar aanleiding van een kerstverhaal. En als gast bij Hour of Power Nederland, Ben Tichelaar. Bekend als motivator, als spreker, beroemd als managementguru. En we gaan met hem praten over dromen, durven en doen. En dat vanuit Bijbels perspectief. U heeft waarschijnlijk wel gehoord dat de Crystal Cathedral verkocht is aan het bisdom van Orange County in Los Angeles. betekent niet dat onze uitzendingen niet doorgaan of dat wij stoppen met Hour of Power. Integendeel, Hour of Power Nederland gaat onverminderd door met het maken van mooie programma's. En we zijn al onze donateurs en mensen die kijken dankbaar voor hun steun en hun vertrouwen. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst en graag tot volgende week.
Ik ben met je. Dat is de kern van de wekelijkse boodschap van Hour of Power. God houdt van u en ik ook. Dat is het hart van Hour of Power. Vindt u het belangrijk dat we iedere week mensen hoop geven? Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat dit gehoord wordt op televisie. Uw hulp hebben we nodig om deze hoop uit te dragen. Met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie van geloof, hoop en liefde. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Zonder u geen programma. Wilt u donateur worden? Dan ontvangt u van ons dit prachtige welkomstgeschenk. Een bijzonder Bijbels dagboek met een geweldige waarheid. Ik ben met je. Elke dag. Meld u nu aan als nieuwe donateur en steun onze uitzendingen. Ga naar www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588. Dit bijzondere dagboek geeft inspiratie voor uw leven, elke dag. Dank u wel voor uw steun.